Goedemorgen gemeente, gasten en belangstellenden, alle hartelijk welkom in deze eredienst waarin proponent J.A. de Kruif uit Oud-Alblas zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 9 augustus hoopt in de morgendienst dominee G.T. van Lingen uit Rijsoord voor te gaan. In de avonddienst hoopt proponent G.E. Brandt uit Dordrecht voor te gaan. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie ten behoeve van de stichting Stefanos. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. In onze voorbeden en dankzegging gedenken we aan de zieken. En dat is in het bijzonder aan mevrouw Truus Waversloot van den Donk uit Driebrugge. Zij hoopt morgen geopereerd te worden aan haar heup. Ze verblijft al enige tijd in de Ronsehof te Gouda. En na de operatie zal zij ook daar weer voor revalidatie naar teruggaan. Afgelopen maandagmorgen, 27 juli, is er een ernstig auto-ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De kleinzoon van mevrouw Bets de Hollander en de neef van André en Arie en Sophie de Hollander, die is daarbij overleden. De begrafenis zal maandag 3 augustus plaatsvinden. Wij willen de heren bidden om kracht en nabijheid voor de familie. De kerkraad wenst een ieder een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die eeuwig leeft en trouw is van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei vrede, zij u. Amen. Gemeente, ter inleiding op de lezing van de wet en de samenvatting ervan willen we nu gaan zingen van Psalm 25, daarvan het tweede vers. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid. Leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer, ik blijf u al de dag verwachten. Na de lezing van de wet en de samenvatting ervan zingen we opnieuw van Psalm 25 en dan het vijfde als ook het zevende vers, loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paden, hun die zijn verbond en woorden, als hun schatten gadeslaan. En het zevende, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont, het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vredeverbond getoond. Nu vers 2, straks 5 en 7 van Psalm 25. Gemeente, wij verootmoedigen ons voor de Heere en met eerbied luisteren naar de woorden die Hij ooit heeft gesproken en ook heeft vastgelegd. Woorden waarmee Hij zich heel persoonlijk ook vanmorgen tot ons richt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van wat boven in de hemel, of wat onder op de aarde is, of wat in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde, en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk, dat is niet zomaar, niet zinloos, niet lichtvaardig gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden degene die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat u die heiligt, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals u. Want u zult gedenken dat u een dienstknecht in Egypteland geweest bent, en dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heer uw God geboden dat u de Sabbatdag, de rustdag, houden zult. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat de Heer uw God u geven zal. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel doen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult u niet laten gelusten het huis van uw naaste, zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heere tot uw gehele gemeente op de berg, uit het midden van het vuur, de wolk en de donkerheid, met grote stem, en deed daar niets aan toe. Hij schreef ze op 2 stenen tafelen en hij gaf ze. Nu heeft de Heere Jezus het volgende van deze woorden gezegd, toen hem gevraagd werd wat het belangrijkste, het eerste van al de geboden is. Toen antwoordde de Heere Jezus als volgt. Het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En u zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, zullen wij nu de Heer een zegen vragen over de voortgang van deze dienst. Laat ons bidden. Heere, hoe heerlijk is uw naam. Uw naam waarmee u zich aan ons bekend maakt. Zoals u zich aan Mozes openbaarde. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal er zijn. U bent er. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Wat blijkt dat ook uit deze dag dat u er bent. En wat schittert uw trouw dat u ons deze dag geeft. U die de eeuwige bent, zonder begin en zonder einde. Maar u bent degene die wel het begin is. En die ook deze week met ons weer wilt beginnen. En Heer, als we daarover nadenken, dan stemt ons dat tot verwondering en tot dankbaarheid. Want het is niet om iets in ons dat u ook deze week weer met ons begint. Het is vanwege uw heilige naam. Zoals u dat ooit destijds ook tegen Israël zei, zo zegt u dat ook tegen ons. Ik doe het niet om jullie, maar ik doe het omwille van mijn heilige naam. Uw naam, die geloofd, gedankt, geprezen, ja verheerlijkt wordt tot in eeuwigheid door zovelen in de hemelse gewesten, door zoveel engelen die het uitroepen, heilig, heilig, heilig. En Heere, uw naam is heilig. En wat is het toch dat wij die naam uitspreken, dat die naam over onze lippen komt. De lippen van ons die het moeten zeggen en erkennen, dat we in onszelf onrein zijn, dat we zondige mensen zijn. Zo even, Heere, heeft u ons al aangesproken, die bekende klanken. En Heere, wat is dan belangrijk, dat we dat hebben gehoord, met hoofd en hart, waar u het zegt, ik ben de Heere, uw en jouw God. U bent onze schepper. En krachtens uw schepping, Heere, heeft u al voluit het recht op ons. En u bent de God van het verbond. U heeft ook uw naam aan die van ons verbonden. En u heeft het gezegd, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Zoals u ook Israël ooit eens bij de naam geroepen heeft, zo mag dat ook gelden voor zovelen die Israël zijn ingelijfd en de naam van Sions kinderen mogen dragen. Heere, dat teken van het verbond mogen we dragen. En daarom is dat ook een teken dat u recht heeft op ons. Op ons hele leven. Dat u er recht op heeft dat wij naar uw wil zullen handelen en uw wegen zullen gaan. En dan weet u wat daarvan terechtgekomen is. Ook in de achterliggende dagen. Waar het zo even ons in de oren klonk. God lief te hebben boven alles met alles wat in ons is. En onze naaste als onszelf. Heere, wie van ons zou kunnen zeggen daar voor de volle 100% aan toegekomen te zijn. Heere, is het niet waar wat de apostel het heeft vastgelegd, heeft opgeschreven in een brief. Dat wij geneigd zijn om u en onze naaste te haten, aan u en onze naaste voorbij te gaan. O God, wanneer we zo stilgezet worden bij hoe ons leven was en is, dan kunnen we het alleen nog maar uitroepen. O God, wees ons genadig. Wees ons de zondaar, de zondares genadig. En bewijs ons genade, Heere. En nu mag het vanmorgen de ontmoeting met u zijn. Want u bent er. U bent erbij. Wij mogen op grond van uw eigen woord geloven dat u in ons midden bent, de aanwezige bent. Dat u degene bent die ons uw woord laat horen. Het woord wat uit uw mond uitgaat en niet ledig, niet vruchteloos, tot u zal terugkeren, maar alles zal doen wat u behaagt. Want het is net als de regen of de sneeuw die neerdaalt van de hemel en op die manier niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt, vruchtbaar maakt, zaad geeft de zaaier en brood de eter. Heren, nu is het een dorstig land. Het heeft lange tijd niet echt geregend. Laten we daar ook maar heel eerbiedig om vragen. Of u ook in die zin naar ons wilt omzien. Maar nu weet u ook van een ieder van ons hoe het in ons innerlijk gesteld is. En dan kan het zomaar zijn dat onze ziel als een dorstig land is dat verlangt naar water. Heren, nou is uw woord als het ware de bron van levend water. Ja, dat bent u zelf. Want u heeft gezegd, Heere Jezus, ooit, dat u dat levende water weet te geven. U bent de bron van het leven. En Heere, wilt u uit die bron ook vanmorgen dat water geven. In het geloof mogen dat drinken. Opdat ook in ons een bron zal ontstaan, een fontein, wat levend water opborrelt. Om zo ook, uw woord gehoord hebbend, dat ook weer mogen uitdelen aan anderen. Heren, u kent ons. U weet van ons verlangen. U weet al onze verwachtingen, hoe we vanmorgen, toen u ons bijeenriep, samengekomen zijn, een plaats gaf in uw huis, of waar we ons ook bevinden en deze dienst meebeleven. U kent onze verwachting en u hebt uitgesproken dat onze hulp van u is. Ja, al onze verwachting is van u. U die het begin bent. U die ook begint met ons. Deze week. En allang in ons leven begonnen bent om uw naam over ons leven uit te roepen. U die het goede werk begint. Wat u zal voltooien. Tot op de dag van Jezus Christus, woorden die we zo dadelijk zullen horen, waarbij we zullen stilstaan. En Heere, als we uw woord gaan lezen, uit twee gedeelten uit het Nieuwe Testament, wat is het dan belangrijk dat uw woord voor ons opengaat? Wil ons verstand, wat van nature verduisterd is, verlichten door uw Heilige Geest, dat de woorden die tot klinken worden gebracht voor ons zo open zullen gaan dat we de rijke betekenis van uw woord mogen inzien en daarin ook mogen delen. Heere, dat is het werk van u, o Heilige Geest, dat uw woord open gaat en dat wij ervoor zullen openstaan. Want van nature verstaan we niet de dingen die van u zijn, omdat onze oren dicht zitten of dat ons hart gesloten is voor u. Maar u weet dat te doorbreken, u weet dat open te breken. U weet harten te openen, Heere, en u weet te geven wat nodig is. O God, kom in ons hart, vul ons leven met uzelf en maak ons zo tot uw lof en dienst bereid. Heer, vernieuw ons leven. Ja, dan zal ons leven er zijn tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. U weet dat te doen, juist onder de verkondiging van het woord. Wil het dan ook vanmorgen doen, Heere, onder jongeren, ouderen, gedenk de kleinste, de jongste onder ons en ook de oudste en iedereen die daar qua leeftijd tussen zit. Ga niemand voorbij, neem ons alle bij de hand en leid ons op de weg ten leven. Heere, wees u onze gids op ons levenspad. Gedenk een ieder zo naar de rijkdom van uw genade, niet alleen aan deze plaats, maar overal waar uw woord verkondigd wordt. Doe het. Tot de opbouw van uw gemeente en de uitbreiding van uw koninkrijk. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, een tweetal schriftlezing uit het Nieuwe Testament. We lezen eerst een gedeelte uit de brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente te Filippi. Filippenzen 1, de eerste 7 versen. En vervolgens lezen wij, we bladeren even terug in de Bijbel, een gedeelte uit Handelingen 16 vanaf vers 6 tot 34. Maar eerst de brief die Paulus heeft geschreven, daar het eerste stukje van. Paulus die in de gevangenis zit, ergens, als hij deze brief schrijft aan de gemeente die hij in zijn hart meedraagt. Filippenzen 1 vanaf vers 1. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zoals dikwijls als ik u gedenk, allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Vertrouwende dezelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mede deelachtig zijt. Gemeente, nu hebben we in dat vijfde vers gelezen, van de eerste dag af tot nu toe. Paulus die is in Filippi geweest en af het eerste moment dat hij daar werkzaam was, gesproken heeft, gebeuren daar onvergetelijke dingen. Nou, van die eerste dag af, daar gaan we een stukje van lezen, uit Handelingen 16, vanaf vers 6. Paulus die zijn tweede zendingsreis onderneemt en zo zijn reisplannen heeft in Klein-Azië, het huidige Turkije. Maar dan lezen we dat het anders gaat dan dat hij zichzelf heeft voorgenomen. Handelingen 16 vanaf vers 6. En als zij Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde poogden zij naar Bithynië te reizen, en de Geest liet het hun niet toe. En zij Mysië voorbijgereisd zijnde kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande die hem bad en zei: kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag van de Sabbat gingen wij buiten de stad aan de rivier waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij geoordeeld hebt dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. En het geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd hebbende een waarzeggende geest ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende: deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang, maar Paulus daarover ontevreden zijnde keerde zich om en zeide tot de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit dezelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad daar zij Joden zijn, en zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schade stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen, hun klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder, de gevangenbewaarder, dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Terwijl zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snel een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerker bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. en de stokbewaarder wakker geworden zijnde en ziende de deuren van de gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden, gevlucht waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neer aan de voeten. En hem buiten gebracht hebbende, zei hij: lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? En ze zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren, en tot allen die in zijn huis waren. En hij, die gevangenbewaarder, nam hen tot zich in dezelfde uren van de nacht, en wies hen, waste hen hun striemen, en terstond werd hij gedoopt, en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis, en zette hun de tafel voor, en verheugde zich, dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Tot zover de lezing van dit gedeelte uit Handelingen 16. We willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij de woorden die we hebben gelezen in Filippenzen 1, daarvan het zesde vers, vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. En dan is dat een woord van vertroosting, een woord van houvast, maar in dat woord ligt ook een aansporing en daar zullen we straks ook van horen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen van Psalm 89. Daar gaan we zingen van Gods trouw. De psalmdichter is er zo vol van dat hij gaat inzetten met: ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheden, uw waarheid ten alle tijd vermelden door mijn redenen. En dan gaat het over Gods trouw, die nooit zal wankelen of bezwijken. En we zingen ook het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. In de preek zullen we ook horen, zoals bij Lydia gelezen, dat zij luisterde naar de woorden van Paulus. En toen opende, op dat moment opende de Heere haar hart. Psalm 89, de versen 1 en 7. En wordt u in de gelegenheid gesteld uw gave voor de dienst van de Heere te geven in de aangekondigde collecte, die ook wij van harte bij u en jou aanbevelen. Gemeente Filippenzen 1, daarvan het zesde vers in het bijzonder. Woorden die ik nog een keer met u lees. Wat Paulus deze woorden schrijft, vertrouwende dit zelf dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Een goed werk begonnen. God is een goed werk begonnen. God begint. En dat zien we in zijn schepping. Genesis 1, Genesis 2 staan daar vol van. Maar wat is het goed dat God telkens maar weer opnieuw begint. Aan alles wat geschapen is, is een begin. En ook een einde. Dat geldt ook in ons leven. Ons leven is ooit begonnen. Daar waren we onszelf op dat moment niet bewust van. En ons leven is ook eindig, eindigt eenmaal. Straks zullen we voorbeden doen voor een familie waar een jongen van 19 jaar uit het leven op aarde is weggenomen. Zijn leven al zo vroeg geëindigd. En in een gemeente waar ik zelf werkzaam ben, gisteren na langdurige ziekte, een man van 64 jaar, zijn leven is geëindigd, hier op aarde althans. Er is er één die geen begin heeft en ook geen einde heeft, maar die wel het begin is, en dat is God. Hij die de eerste en de laatste is, de alfa en de omega, het begin en het einde, hij die er van eeuwigheid af is zonder begin en er ook tot in eeuwigheid zal zijn zonder einde, hij is het begin. En als hij ergens aan begint, dan heeft hij ook een doel daarmee, een doeleinde. Hij begint met het oog op het doeleinde. En gemeente, daar horen we iets van in de woorden van de tekst. En als God begint, dan is dat geen halfwerk. Hè? Wij kennen die spreekwoorden, die gezegden wel, ooit op de basisschool geleerd wellicht. Hè? Een goed begin is het halve werk. En dan werd er nog wat bijgeleerd, tenminste wij destijds wel. Een goed begin geeft ook moed en zin. Als je ergens aan begint, ja, dan vraagt het om een goede voorbereiding. En met de hoop op de goede afloop, met de hoop op het mogen behalen van welk doel dan ook wat je voor ogen hebt. En dan is een goed begin, een goede start, dat scheelt al heel veel, hoewel het lang niet altijd de garantie is dat het voltooid wordt. Soms blijft het helaas bij half werk, maar niet zo bij God. Als God ergens aan begint, en dat schrijft Paulus met de woorden van deze tekst, dan zal hij dat ook voltooien. Dat gelooft Paulus. Daar vertrouwt hij op. En dan gaat het over het werk in de gemeente, in de stad Filippi, de gemeente te Filippi, waar God begonnen is. God is begonnen en hij vertrouwt God zo dat hij, ja, dat hij die eraan begonnen is, dat ook tot een goed einde zal brengen. Zo heeft hij de Heere God leren kennen. En daarmee vertrouwt hij ook de gemeente van Filippi aan de Heere God toe. En zoals ik zo even al zei, in dat vijfde vers, daar lezen wij over de gemeenschap van het evangelie. De gemeente die die gemeenschap samen met Paulus heeft, de verbondenheid aan het evangelie. En dat is natuurlijk het evangelie van de Heere Jezus Christus en die gekruisigd. Daarin hebben ze elkaar gevonden. Daarin en daarmee weten ze zich ook aan elkaar verbonden. In Christus verbonden. Het is wel een paar weken geleden dat ik iemand hoorde zeggen. Die had het over een ander gemeentelid waar die ander ook niet bij was. Nou, dat is natuurlijk al nooit zo mooi. Je moet het nooit zomaar over een ander hebben als die er niet bij is en dan in de negatieve zin. Roddelen noemen we dat. Maar die een zei over die ander, ik heb helemaal niets met hem. En als je daarover nadenkt, wat is dat vreselijk als je dat zo over een ander zegt. Terwijl je in dezelfde kerk zit. Terwijl je aan dezelfde avondmaalstafel zit. terwijl je zondag aan zondag onder dezelfde prediking zit. Hoe kun je dan zeggen, ik heb helemaal niets met hem? Ook karakters kunnen elkaar soms maar moeilijk liggen. Dat was bij die 12 discipelen al zo. Maar als we ons verbonden weten aan de Heer Jezus Christus, dan weten we ook ons aan elkaar verbonden. Vanwege de gemeenschap aan het evangelie. Vanaf de eerste dag af, vanaf de eerste dag tot nu toe, schrijft Paulus. Nou, daar hebben we ook Handelingen 16 voor gelezen. Van de eerste dag af. Paulus die kwam daar natuurlijk al op een hele wonderlijke wijze in Filippi. Zijn planning was een hele andere. Zijn voornemens lagen in het verkondigen van het evangelie van de Heer Jezus Christus in Klein-Azië. En dan zien we dat God de wegen van de mens leidt. Dat God soms ook zijn ongekende gang met mensen gaat. Of soms, zo dikwijls eigenlijk altijd, want hoe vaak zeggen we het eigenlijk van, nou, ik begrijp God helemaal. Dan lezen we dat dat voornemen van Paulus, dat werd doorkruist. We lezen tot tweemaal toe dat de Heilige Geest hen verhinderde het woord in Azië te spreken. De Heilige Geest liet het hun niet toe. En hoe dat nou heel concreet, hoe dat nou precies gegaan is, ja, wie zal dat kunnen zeggen? Eigenlijk is dat net zoals met beroepingswerk, hè? Uw kerkraad zal binnenkort het beroepingswerk na de vakantie wellicht opstarten. En ja, dan wordt er op een bepaald moment een predikant beroepen. En ja, dan kan het zijn dat een predikant het beroep aanneemt. En dan mag de gemeente verblijd zijn en verwonderd zijn over Gods trouw. Maar zelf ben ik werkzaam in een gemeente waar wij nog niet zo lang geleden het 10e bedankje, zoals het dan gezegd wordt, kregen. En ja, heel vaak hoor je dan een predikant zeggen, geen vrijmoedigheid. De weg ging niet open. Je zou het ook anders kunnen zeggen. Dat is altijd een geheimenis tussen God en zijn dienaar. De Heilige Geest liet het hem niet toe. De Heilige Geest hinderde hem het woord daar en daar te spreken. En dan moeten we ook maar niet te veel de vinger achter willen krijgen. Maar we weten wel, en dat is ook een troost, en daar mogen we ons aan vasthouden, dat de Heere zendt zijn dienaren wanneer hij wil en waarheen hij wil, zoals we dat ook beleiden vanuit de kerkelijke geschriften, op grond van het woord van God, zoals bijvoorbeeld hier. En ook al heeft een dienaar er soms helemaal geen zin in, denk aan een profeet uit het Oude Testament, Jona, we kennen die geschiedenis wel, geroepen, profeet, mond van God te zijn, gezonden naar Nineveh. Maar we weten het allemaal. Jona die zei, nee. Het zit ook wel een beetje in ons, hè. Om het niet eens te zijn met God. En je eigen weg te willen gaan. Kun je zomaar allerlei redenen voor hebben. Maar Paulus hier, het is de Heilige Geest die hem hindert om in het huidige Turkije, Klein-Azië, op dat moment het woord verder te verkondigen. Hij moet elders. En gemeente, dat staat er zo met een paar zinnen. Maar weet u wel, beseft u wel, dat de Heere daarmee het heil van Europa op het oog heeft. Want Paulus, die krijgt een visioen. De Heere laat hem iets zien. De Heere laat hem horen. Hij ziet een man en hij hoort die man roepen. Kom over naar Macedonië, Europa, en help ons. En vanuit dat visioen maakt Paulus op dat de Heere hem roept. Dat de Heere hem zendt naar Macedonië. Naar Europa, besluitende daaruit dat de Heere dat ons de Heere geroepen had om dezelfde, nou dat zijn de mensen in Macedonië, om dezelfde het evangelie te verkondigen. Ja, de Heilige Geest, die is uitgestort met de Pinksteren, daar in Jeruzalem. En voordat dat gebeurde, 10 dagen voordat de Heer Jezus zelf tegen de discipelen gezegd, hè, jullie zullen mij getuigen zijn als de Heilige Geest jullie vervult. Dan zullen jullie mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de einden der aarde. En zo waait, met eerbied gesproken, de Heilige Geest de wereld rond. Die kring wordt steeds wijder en wijder. En dan wordt niet alleen Filippi aangedaan, ook Athene. En door de eeuwen heen ook waarder. Ik heb eens even zitten bladeren. En daaruit heb ik begrepen dat hier in 1500 na Christus al een kerk stond. En dat al spoedig na de reformatie ook hier het evangelie in al zijn rijkdom mocht worden verkondigd, mocht worden uitgedeeld. Mochten hier op deze kansel en daarvoor misschien wel een andere plek uitdelers zijn van Gods menigerlei genade. En dat doet de Heere door, ja, door hen, wat hebben we gelezen, dezelfde het evangelie te verkondigen. Nou, Paulus en Silas was er ook bij en op dat moment was Lucas er ook bij, want we lezen op een bepaald moment van wij. Komen ze daar in Filippi aan. En we hebben het gelezen hoe dat het gegaan is. Dan zijn ze daar. En Paulus was gewoon om in elke stad waar hij in Klein-Azië kwam, om de synagogen, de plaats van samenkomst van de Joden op te zoeken, om ze daar eerst vanuit de schriften de Heer Jezus Christus te verkondigen. Eerst de Joden en dan ook de heidenen. Maar Filippi was een stad waar waarschijnlijk heel weinig Joodse mensen woonden. Een stad waar, ja, uitgediende Romeinse soldaten hun plek gevonden hadden. Een kolonie, een Romeinse stad. Weinig Joodse mensen. En ook daar was dus geen synagoge te vinden. Maar ze hadden een plaats ontdekt, een plaats van het gebed, want er waren mensen, Joden, Joodse mensen, of diegenen in ieder geval die de Joodse godsdienst aanhingen en die daar op de dag van de Sabbat, de rustdag, ja, samenkwamen om te bidden. En Paulus, die ontdekt die plek en dan gaan ze daar naartoe en dan zitten ze daar en dan ontmoet hij alleen maar vrouwen. Wij spraken tot de vrouwen die samengekomen waren, daar begint het. Het is wel heel bijzonder dat de eerste mensen in Europa vrouwen zijn die het evangelie horen. Net zo bijzonder als destijds op die vroege paasmorgen het vrouwen waren die het als eerste hoorden dat de Heer Jezus Christus, die gestorven is, begraven is, opgestaan is. Wat zoek je de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgestaan. De kern, zou je kunnen zeggen, van het evangelie, waar zoveel van te vertellen is. Nou, zo zijn er ook hier de vrouwen die aangesproken worden door de gezondene die geroepen is, Paulus. En ja, waar zal het dan over gegaan zijn? Nou, ik stel me zomaar voor dat ze zich even hebben voorgesteld. Stel me zomaar voor dat ze even vertellen waar ze vandaan komen en hoe ze hier gekomen zijn. Ja, en hoe ze daar gekomen zijn, dat is natuurlijk een heel verhaal. Ze zijn niet zomaar gekomen, geroepen, gezonden door de Heere. En nu is de Heere in zekere zin voor hen, in ieder geval voor die ene vrouw van wie we de naam weten, Lydia, geen onbekende. Lydia, een zakenvrouw, afkomstig van Thyatira, ook Klein-Azië, verkast naar Macedonië om daar haar handel te bedrijven, purperverkooster. Waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk wel een heidense vrouw, maar die zich aangesloten had bij de Joodse godsdienst, de Joodse godsdienst zich eigen gemaakt had, God diende. En dan dient ze God, zoals Paulus zo lang ook God gediend heeft, op een oud-testamentische wijze, hoe is dat nou leven volgens de regels, van de Tora? Op die wijze diende zij God. Ik vind het wel mooi. Als je zo hem, van hem mag weten, de God van Israël. En als je zo ook je leven als het ware in zijn dienst stelt. God diende. En hoe dat nou precies geweest is, in ieder geval op de Joodse wijze. Maar ze wist niet van die ene Jood bij uitstek. De Heer Jezus Christus. Want gemeente, als ik u vraag en jou vraag van, ja, waar zal dat nou over gegaan zijn? Dat spreken. Nou, broeders die gaan vooral in de wintertijd, denk ik, op huisbezoek en zo door de tijd heen ook in de zomer hier en daar een pastoraal bezoeken. En dan ben je met elkaar in gesprek, hè? En waar gaat het dan over? En gemeente, wat stelt u aan de orde met het gesprek? En wat stellen de broeders aan de orde? En als de broeders, u voelt het al aan in zo'n gesprek, ergens heen willen tijdens zo'n huisbezoek, dan kun je twee dingen doen. Zo ervaar ik het zelf ook wel eens van, oh, lust u nog een tweede kop koffie? Er worden er wel eens van die ontwijkende opmerkingen geplaatst om eigenlijk een beetje bij de kern weg te blijven. Waar het om gaat, ook tijdens een huisbezoek, tijdens een gesprek. Nou, ik weet het natuurlijk niet. Inhoudelijk staat er eigenlijk niet echt veel waar die gesprekken over gingen. Maar Paulus kennende, en we leren Paulus een beetje kennen vanuit zijn brieven vooral. Paulus kennende heeft maar één voornemen. Hij heeft maar één voornemen en dat is wat we in 1 Korinthe 2 bijvoorbeeld lezen. Ik heb me niets en niemand anders voorgenomen om te verkondigen dan Jezus Christus en die gekruisigd. En als de Tora en waarschijnlijk ook de profeten voor Lydia geen onbekende geschriften waren, dan zullen de schriften opengegaan zijn, net zoals destijds bij die Ethiopische minister van Financiën, als Filippus op die wagen kwam, en hij opende de schriften. Nou, die schrift was al opengerold, hè, door die minister van Financiën, die boekrol, Jesaja 53. En vanuit Jesaja 53 verkondigde Filippus hem Jezus Christus. Nou, hier zal het niet anders gegaan zijn dan dat Jezus Christus verkondigd werd. En wat ik dan zo mooi vind, en we moeten daar maar eens een streep onder zetten. Een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. Of zoals ook vertaald kan worden, luisterde naar ons. En dan staat het woordje ons cursief gedrukt. Dat wil zoveel zeggen dat het in het Grieks er niet staat. Zij hoorde. Zij luisterde. Net zoals jullie en u dat vanmorgen doet. Hier in de kerk of als je deze dienst meebeleeft, waar dan ook. Luisteren. Luister je. Luister je echt. Horen, dat doe je met je oren. En ik weet van mensen die minder goed kunnen horen. Of soms helemaal niet meer kunnen horen. Maar dan is daar nog het middel om het, ja, zichtbaar te maken. Dat je met je ogen als het ware hoort. Zij hoorden. Zij luisterden. Nou, dat doen we in de kerk ook. Niet naar wat een voorganger allemaal te zeggen heeft, maar wat God ons te zeggen heeft. Niet naar wat Paulus, ja, ze luisterden. Maar uiteindelijk is Paulus een gezondene, een dienaar, een afgezant van de Heer Jezus Christus. Die de mond van God is, net zoals de profeten in het Oude Testament. Die Jezus verkondigt. Ze luisterden, ze hoorden. En gemeente, daar gebeurt het. Daar gebeurt het. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Daarom moet je eigenlijk maar nooit een kerkdienst overslaan. Ik weet wel, er zijn wel eens redenen dat het niet anders kan. Maar je moet daar zijn waar de Heilige Geest, die de prediking als instrument gebruikt, en die de prediker, de voorganger, de apostel, de dominee, hoe je hem ook noemen wil, inzet en door die voorganger heen het woord laat horen, moet je maar daar zijn waar de Heilige Geest werkzaam is, zijn werk verricht in zijn werkplaats. Vroeger toen ik tegenwoordig noem je dat, hè, dan ben je puber, hè, 14, 15, 16 ben, ook niet altijd even makkelijk. Ik denk dat ik ook wel eens naar de kerk moest. Maar ik hoor die dominee het nog zeggen. Onze toenmalige predikant. Wat ga je doen als je nat wil worden? Nou, dan kun je in de regen lopen. Nou, soms regent het niet. Dan kun je onder de douche gaan staan. Of je kunt in het water springen. Wat ga je doen? Zo zei het letterlijk. Als je bekeerd wil worden, als je behouden wil worden, want daar ging het over. Dan moet je daar zijn waar het woord verkondigd wordt. Dan moet je daar zijn onder de bediening van het woord. Ik zou bijna zeggen, spring er maar in. Laat je maar onderdompelen in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Hoor, luister. Want gemeente, wat lezen we verder? Het is het begin, hè, van de kerk in Europa. Wat lezen we verder? Hoorde welker hart de Heere heeft geopend. En dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is ook heel veelzeggend. Hoe godsdienstig we ook zijn, maar van nature zit ons hart dicht voor God. Want laten we maar heel eerlijk zijn. Er staat het woordje geopend. Nou, vanmorgen vroeg was de kerk hier, denk ik, gesloten. Ik zit wel eens even op Google te kijken van waar moet ik wezen. En dat doe ik dan al bijvoorbeeld 's morgens om 7 uur. Kijken of er geen afsluitingen zijn en zo. En als je dan het adres van het kerkgebouw intoetst, nou, dan staat er nog gesloten. De koster is waarschijnlijk de eerste die de kerk opent, de deuren opent, want hij was gesloten. Nou is het de Heere de eerste die het hart van een mens opent. Van welk mens dan ook. En dat doet hij onder de verkondiging van het woord. Wilt u behouden worden? Wilt u behouden zijn? Dan moet je daar zijn waar de Heere harten opent. Trouwens, is dat ook een zaak van het gebed? Broeders, gemeente, Paulus die schrijft in een andere brief, in Colossense 4, daar vraagt hij aan het einde van die brief om voorbeden. Straks gaan we ook voorbeden doen. Hij vraagt om voorbeden. Zo heb ik het ook wel eens met gemeenteleden die dan even bellen. Zou u voorbeden willen doen? Voorbeden gevraagd. En dan vraagt hij, bid ook voor ons en voor de opening van de deur des woords. Prachtig. Die staat de vertaling, want zo staat het er goed. Als we het zo gaan vertalen voor de opening van de deur van het woord, dan hebben we eigenlijk maar de helft vertaald. De opening van de deur des woords, dat betekent zoveel, ja inderdaad, dat de Bijbel open mag gaan, dat de deur van het woord open mag gaan, dat de betekenis voor ons helder wordt, dat het voor ons als het ware gaat oplichten, duidelijk wordt. Want de Bijbel is voor ons van nature een gesloten boek. Dan mogen we om bidden dat het werkelijk open gaat. Bid ook voor ons dat het woord open mag gaan. Dat we de rijkdommen van het evangelie mogen opdiepen en mogen uitdelen. Gemeente, ga morgen alsjeblieft weer beginnen voor de prediking van volgende week zondag. Bid de predikant maar vol. Dan zal hij u vol preken. Zo werd vroeger wel eens gezegd en ik geloof daar vast en zeker in. Dat wordt opgemerkt door de Heilige Geest die dat gebed gebruikt. Opdat ook de rijkdommen van het evangelie u en jou ter oren zullen komen. Maar nu ook dat andere. Voor de opening van de deur des woords betekent ook zoveel dat er deuren voor het woord opengaan. Dat is niet vanzelfsprekend. Soms hè, met het afspreken van een huisbezoek. Ik wou maar een keer overslaan. Kom niet gelegen. Geen interesse. Dan sta je letterlijk voor de gesloten deur. Maar ook, en dat is nog veel rijkere betekenis. En dan gaat het over wat we in Handelingen 16 lezen. dat de Heere het hart opent. En is het je gebed vanmorgen al geweest? Kom in mijn hart, Heere Jezus. Want als de Heere je hart opent, dan gebeurt er wat. Dan komt het woord bij je binnen. Dan komt Jezus, de Heere Jezus, bij je binnen. En dan mag je weten wie Hij voor je is. Zaligmaker van zondaren, godsdienstig of minder godsdienstig. Zaligmaker van verlorenen, redder. Dan mag je weten dat Hij voor jou de dood is ingegaan. Daar aan het kruis had op Golgotha. Verzoening voor jouw zonde en schuld heeft gedaan. Maar ook dat Hij die de dood is ingegaan is opgestaan, de levende is. En Hij is werkelijk de levende, Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En dan leeft Hij ook in je hart. En dan wordt het ook zichtbaar in je hele leven. En iets daarvan merken we al op bij Lydia. Want zij dringt er bij Paulus en Silas en Lucas en Timotheus op aan. Blijf bij mij. Jullie zijn reizigers. Hier heb je onderdak. Ettelijke dagen hebben we gelezen. Het was niet zomaar voor een dag. Blijf bij mij. En dan zet ze er nog iets bij. Als jullie van oordeel zijn dat ik de Heere getrouw ben. Dat ik getrouwd ben met de Heere. Want dat is geloven. Als Hij in je hart komt. Ja, dan is Hij degene die als eerste heeft gezegd, je bent van mij. En als je getrouwd bent met de Heere, dan heb je ook gezegd, en ik ben van u. Jesaja 43, 44. Getrouwd met God. Als ik de Heere getrouw ben. En zij dwong ons. Ze stond erop. Herbergzaamheid. Iets van de Heere Jezus laten zien. Niet alleen herbergzaamheid, er zal ook gegeten en gedronken zijn, noem maar op. En wellicht was ze een bemiddelde vrouw, kon ze dat ook doen, maar ze deed het maar. En dan wordt ze gedoopt, en niet alleen zij, maar ook degene die bij haar horen. Gemeente, dat is iets moois. Denk eens even aan de doop, denk eens even aan Noach. Noach rechtvaardig in de ogen van God, maar niet alleen Noach ging de ark in. Ook zijn vrouw, we weten niet eens haar naam, ook zijn zonen, die drie, Sem, Cham en Jafet, en hun vrouwen. Met Noach de ark in. De Heere opende haar hart. En zij werd gedoopt. En haar huis. En gemeente, hebben we die geschiedenis verder gelezen in Filippenzen, in Filippi. Dan gebeuren daar wonderlijke dingen. Waar God werkt, wordt tegengewerkt. Dat heeft Paulus ook ondervonden, ook hier. Maar dan werkt God ook bevrijdend. God is die God van bevrijding. Een slavin, waarzeggende geest, een slavin van een duistere macht en van haar heren die geld van haar wilden maken. Ze wordt daarvan bevrijd, in de naam van Jezus Christus. Verder lezen we eigenlijk niet meer over die slavin, maar geloof maar vast, gemeente, waar God werkt, doet Hij geen halfwerk. En dan hebben we het gelezen van die gevangenbewaarder. Ik laat heel die geschiedenis even rusten. We kennen die geschiedenis wel. Maar ook daar, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij spraken tot hem het woord des Heren. En tot allen die in zijn huis waren. Daar werd weer geluisterd. Want er gebeurt wat. Gedoopt. Met al degenen die bij hem horen. Om over na te denken. En gemeente, dan zien we ook daar iets. Als de Heer Jezus ook zijn leven gaat beheersen. Want wat lezen we? En verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig was verbonden. Gelovig was geworden aan de Heer Jezus Christus verbonden. Zo zouden we dat ook kunnen lezen. En dan zien we weer iets van die zorg, van de herbergzaamheid en van de blijdschap, de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede. En ga zo maar door. En zo is daar die gemeente ontstaan. En op een gegeven moment zit Paulus jaren later in de gevangenis. En hij draagt die gemeente in zijn hart. En hij schrijft die gemeente een brief. En dan is dat daar al een gemeente geworden met de structuren zoals wij dat ook kennen. Opzieners en diakenen. Gods begin in Europa. Gods begonnen werk. Wat hij zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Paulus die denkt aan die gemeente. Paulus dankt voor de gemeente. Dank maar dat er een gemeente van de Heer Jezus Christus is, ook in Waarder. En Paulus bidt voor haar. Altijd weer met blijdschap. Gemeente, als je aan de kerk denkt, als je aan de gemeente denkt. Oh, er zijn er genoeg redenen om te somberen. En er zijn genoeg dingen waar je denkt van, nou kan dat nou niet echt iets anders. Maar parkeer dat allemaal eens even. En draag de gemeente aan de Heere op. Net zoals Paulus. Allen in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Want hij weet het is Gods werk. En dat zal de Heere voltooien. In het leven van elke persoonlijke gelovige. En in het leven van de gemeente. Hij begint ergens aan om zijn doel te bereiken. Ook nu, vandaag, de dag, zeker. En gemeente, ook in je persoonlijk leven. Dan mag je weten, God is begonnen in mijn leven hoor. Dat is hier al gebeurd. Hij heeft zijn naam aan je bevestigd, aan je verbonden. Maar dat geeft ook een hele hoge verantwoordelijkheid. En dat is de aansporing, die ook in dit woord doorklinkt. En om maar één dingetje te noemen. Paulus, hij is blij. Dat hebben we gelezen in dat vierde vers in Filippenzen 1. Maar in zekere zin is het slechts een getemperde blijdschap. Want als je deze brief doorleest, helemaal, en daar is een brief voor bedoeld. Dan lees je in Filippenzen 2. Zo vervult mijn blijdschap. Maak mijn blijdschap vol. Maak mijn blijdschap volkomen. Want er is nogal wat aan de gemeente schort. En in elke gemeente waar Paulus geweest is en in elke gemeente waar Paulus een brief schrijft, is wel iets waar hij de vinger bij legt. En dat is ook in deze brief. En gemeente, waar zou hij de vinger bij moeten leggen in de gemeente, zijn gemeente, hier in dit uw dorp? Nou, om een dingetje te noemen, in Filippi, als hij die brief schrijft, dan gebruikt hij 4 keer het woord eensgezind. In elk hoofdstuk lezen we wel iets over eensgezindheid. In het 27e vers gaat het over dat gij staat in één geest, één gemoed. Dat gaat over eensgezind. Als het gaat over het tweede vers van hoofdstuk 2, weer het woordje eensgezind. En verderop ook het woordje eensgezind. Aan het einde, dan gaat het over Ajodia en Sintige. Ik vermaan hen dat zij eensgezind zullen zijn in de Heere. Nou, eensgezind, dat is tegenovergestelde van dat je niet elkaar goedgezind bent, dat je het niet met elkaar eens bent, dat er misschien wel onmin is, dat we het niet met elkaar eens zijn. Eensgezind. Ik weet niet hoe dat hier in Waarder is. Maar Paulus legt hier wel de vinger bij. En als het dan gaat over dat goede werk wat God begonnen is. Door je het evangelie te laten horen. Dat je daar amen op mag zeggen. Dan schrijft hij op een bepaald moment ook in het tweede hoofdstuk. 12e vers is altijd een beetje een moeilijk vers. Alzo dan mijn geliefde, gelijk gij al een tijd gehoorzaam geweest zijt. Niet al in mijn tegenwoordigheid toen ik bij jullie was. Maar nu veel meer in mijn afwezigheid. En dan komt het. Werk uw zelfs zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt. Dat is ook dat goede werk. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. En gemeente, dan gaat het niet alleen over dat ik weet ik ben rechtvaardig voor God door het geloof in de Heer Jezus. Het thema van de Romeinenbrief. Maar dan gaat het ook over het heilige leven voor Gods aangezicht. In je persoonlijk leven en in het geheel van de gemeente. Daartoe worden we opgeroepen, daartoe worden we aangespoord. En dat is natuurlijk altijd zo'n spannende tekst die we zo even hebben geciteerd. Dat 12e, 13e vers. Moet je dan aan je eigen zaligheid werken? Moet je dan zelf als het ware die ladder beklimmen naar de hemel toe? Dat is toch niet bijbels? Nou, dit staat in de Bijbel. Maar dan gaat het over levensheiliging, gemeente. Heiligmaking. Paul, ja, er is een apostel, ik ga ervan uit dat dat Paulus is in de Hebreeënbrief. En jaagt de vrede na en de heiligmaking. Hoe dan? Ik zet mijn treden in uw spoor. Of zoals we gezongen hebben in Psalm 25. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leid mij in uw waarheid. Leer ijverig mij uw wet betrachten. Dat is God lief hebben boven alles. En dat is je naaste lief hebben als jezelf. En in de brief van Johannes lezen we over het liefhebben van de naaste en het liefhebben van God. Als je zegt dat je God lief hebt, maar je naaste niet, hoe kun je dan God lief hebben die je niet ziet? En je naaste niet lief hebben die je wel ziet? Hoe kan dat? Dan is er maar één weg. Ik heb al een paar psalmversen geciteerd. Ik wil ook nog een gezang citeren. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. En ook komt het, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij al de eer. Maak ons uw beeld gelijk, dat niet ik leef, maar Christus in mij leeft. Dan gebeurt het. Of zoals, laten we maar bij deze brief blijven. In Filippenzen 2, hè, dan gaat het over, ja, die gestaltenis van een dienstknecht. Dan gaat het over de gestaltenis van Jezus. En dan schrijft Paulus, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Doe dan geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Om zomaar één aspect te noemen als het gaat over eensgezindheid. Het gaat natuurlijk over het hele leven. Het heilige leven voor Gods aangezicht. Werkt uw zelfzaligheid met vrees en beven. En wat moet je dan vaak tegen jezelf zeggen? Nee, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Niet mijn weg, maar uw weg wil ik gaan. Leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. En dan klinkt daar het loflied. Het lied van het leven voor Gods aangezicht. Gemeente, is dat een opgave? Nou, in zekere zin, Paulus roept ons daartoe op. Maar je zult zien, waar je achter Jezus aankomt, waar je zijn voetstappen drukt, waar je hem volgt, waar je je verbonden weet aan hem, dan is het een gave. Dan mag je weten dat de vrucht van de geest, tot de eer van de schepper, die de herschepper is in ons leven, dat de vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22, zichtbaar wordt, meer en meer zichtbaar wordt in ons leven. En dan breekt daar een dag aan, de dag van Jezus Christus. Dan zal dat voltooid zijn. Op die dag die komen gaat. Maak ik die dag levend mee? Ik weet het niet. Ik zie daar wel naar uit. Maar ook al ben ik niet meer zoals ik nu ben, dat ik gestorven ben, begraven ben, mijn lichaam aarde geworden is, op die dag, hij zal zijn werk, het begonnen werk van de herschepping in mij, voltooien. Ik zal mogen opstaan en hem tegemoet gaan. Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4. En voor eeuwig voor altijd bij de Heere zijn. Die nieuwe aarde die wij verwachten, waarop gerechtigheid wonen zal. Tot op de dag van Jezus Christus. Geliefde gemeente, je hebt het gehoord vanmorgen. Wellicht niet voor de eerste keer. Voor de zoveelste keer heb je geluisterd. Is het al gebeurd? Of is het nog keihard en gesloten? Roep hem aan. En kom tot hem. Want het is nog tijd. Amen. Psalm 119 daarvan, het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis? We gaan de Heer danken en ook voorbeden doen. En daarna zingen we zonder nadere aankondiging van Psalm 16, de versen 4 en 6. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En als we dat zo zingen, de Heer toezeggen, dan moeten we dat ook maar doen. En het is een vreugde om de Heer met psalmgezang te prijzen. Waarom? Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde uw aangezicht. In gunst op mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. We hoorden van die cipier, van die gevangenbewaarder, dat hij zich verheugde, omdat hij aan de Heere gelovig geworden was, zich met de Heere verbonden mocht weten. Wat een vreugde, waar de Heer je hart opent, nou dan is het misschien wel verdriet over de zonde, maar bovenal blijdschap en vreugde over het leven door hem. Psalm 16, het vierde en zesde, na het amen van dankgebed en voorbeden. Heer in de hemel, wij danken u dat we in alle vrijheid en in alle rust bij elkaar konden zijn. Dat u van u liet horen met de lezing van de wet en in de verkondiging van het evangelie, dat u degene bent die harten weet te openen. Wat zegt dat veel van ons? Maar wat zegt dat nog veel en veel meer van u? Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Heren, wat is het toch dat u naar mensen zoals wij zijn omziet? Nog steeds. Dat maakt ons klein. We willen u daarvoor danken. En wij bidden u, Heere, zegen de verkondiging van uw woord, telkens weer, ook wanneer het vanaf deze plaats mag worden gehoord. Gedenk de gemeente in haar geheel, kinderen dat ze in hun jonge leven al open zullen staan voor u. En het mogen weten, de Heer is mijn herder. Jongeren op wie zoveel afkomt, van wie zoveel de aandacht wordt gevraagd, waar zoveel aantrekkingskracht op wordt uitgeoefend vanuit de wereld. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn de paden van de Heere. Heere, geef dat ze in te midden van al die aantrekkingskracht zich ingewonnen mogen weten door u. Dat ze mogen weten dat goede werk is God in mijn leven begonnen. En hij zal het voltooien. Het hangt gelukkig niet van mij af. Want als ik op mezelf zie, hoe vaak ga ik nu onderuit. Bidden voor hen die in het volle leven staan. Voor de ouderen, de oudsten onder ons. Heere, geef het zicht op u en het uitzicht op dat eeuwig zalig hemelleven. En dat geldt niet alleen als we oud zijn. Ook wanneer we jong zijn. Zo jong. Heer, we hoorden van een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens daarbij Moerdijk. Een kleinzoon van mevrouw Bets den Hollander. Neef van André en Arie en Sophie. Uit dit leven op aarde weggenomen. Heer, daar worden we stilgezet. Bij zo'n ingrijpend bericht. Heren, ook in deze omstandigheden, waar dan heen? Tot u alleen. Gedenk aan de familie den Hollander. Gedenk aan de familie Simons. Ook als de dag van morgen daar de begrafenis zal zijn. Troost met uw troost. En heren, kom in het hart van een ieder. Ook dan, als er geluisterd wordt. Heren, wij dragen ook mevrouw Truus Ravensloot van den Donk uit Driebrugge aan u op. Ze een operatie hoopt te ondergaan morgen aan haar heup. Geef dat de ingreep gezegend mag worden. En dat ook de weg van herstel en revalidatie haar ten goede zal komen. Ook in deze, heren, is onze verwachting van u. En zegen de artsen. Gedenk alle zieken die niet bij name genoemd zijn. Psychisch, lichamelijk zieken. U weet alle dingen. Gedenk de gemeente ook nu ze herderloos is, maar u bent die goede herder, die weet ook wat deze gemeente nodig heeft. Zegen daartoe de kerkenraad, alle die bij het kerkenwerk betrokken zijn. We danken u, Heer, dat we zo bij elkaar konden zijn, dat alles in goede orde mocht verlopen, dat we mochten zingen. Heerlijk dat zingen, Heer, die woorden die u aan Israël hebt gegeven. En wat een vreugde om ook die woorden te mogen begeleiden. Met het orgel, Heere, wat bent u goed dat u ons een plaats van rust geeft hier. Het is vakantietijd, anderen zijn er niet, op vakantie, waar dan ook heen. Zegen ook hen, geef ook hen een goede periode van rust. Ook als er nog van plan zijn te gaan, ook als er zijn die niet kunnen gaan. Heere, de rust die zo belangrijk is bij u te vinden. Hoor ons roepen. Aanvaard onze dank, niet om ons, Heere, maar in Jezus' naam. Amen. Gemeente, blijf trouw aan de Heere. Ga dan heen in vrede en vervolg uw weg onder de zegenende handen van onze Heere Jezus Christus, met mij biddend om die zegen. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, bewaren en bewaken onze harten en onze gedachten in Christus Jezus, onze Heere. Amen.